Jozua hoofdstuk 4. Jozua hoofdstuk 4. We gaan het hele hoofdstuk lezen. Ik doe dat uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar ik wacht even tot iedereen het gevonden heeft. Jozua 4. Joshua 4. Jozua 4. Nadat het hele volk door Jordaan was overgetrokken, zei de Heer tegen Jozua: kies nu 12 mannen, één uit elke stam, en zeggen dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan, 12 stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen, waar ze vanaf deze nacht zullen blijven. Jozua liet 12 mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël. En nadat hij hen bij elkaar geroepen had, zei hij tegen hem: ga voor de ark van de Heer, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan inging, het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn. De mannen deden wat Jozua had gezegd. Ze haalden 12 stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de Heer aan Jozua had opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar hun kamp en legden ze daar neer. Jozua richtte ook 12 stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de priesters stonden die de ark van het verbond droegen. Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag. De priesters die de ark droegen stonden in het midden van de Jordaan, totdat de opdracht die Jozua het volk innam van de Heer gegeven had, volledig was uitgevoerd, volgens de opdracht die hij al van Mozes gekregen had. Het volk trok zo snel mogelijk over, en toen het volledig aan de overkant was, gingen ook de priesters met de ark van de Heer naar de overkant en trokken ze verder voor het volk uit. Ook de stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse trokken in slagorde voor Israël uit zoals Mozes hun bevolen had. De voorhoede van het leger, zo'n 40.000 man, trok nog voor de ark van de Heer uit ten strijde naar de vlakte van Jericho. Op die dag verhoogde de Heer het aanzien van Jozua bij de Israëlieten, zodat ze zijn leven lang ontzag voor hem hadden, zoals ze ook voor Mozes hadden gehad. De Heer zei tegen Jozua: zeg tegen de priesters die de ark met de tekst van het verbond dragen, dat ze uit de Jordaan komen. Jozua gaf hen de opdracht, en toen de priesters die de ark van het verbond met de Heer droegen uit de Jordaan kwamen en de oever betraden, hernam het water zijn loop en trad het weer buiten zijn oevers, zoals het eerder had gedaan. Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de 10e dag van de eerste maand en sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt. Jozua richt daar de 12 stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. En hij zei tegen de Israëlieten: wanneer uw kinderen laten vragen wat deze stenen betekenen, dan moet u hun het volgende vertellen. Israël is door Jordaan overgetrokken, en wel over de droge bedding. Want de Heer, jullie God, heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd, totdat jullie waren overgetrokken, zoals ook hij door de Rietzee voor ons heeft drooggelegd, totdat we die waren overgetrokken. Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de Heer jullie God is, en jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn. Tot zover het gedeelte van vanmorgen. Of willen nadenken. Oh, ik zal even wachten tot het scherm boven is. Dankjewel, Maartje. De centrale tekst uit Jozua, waar ik met name met jullie wil over nadenken, is hoofdstuk 4, vers 6. Daar staat: zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark voor het verbond van de Heer. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan inging, het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn. Dat is eigenlijk met name de tekst waar ik over wil nadenken met jullie. En als je die tekst hoort dan, en even over nadenkt, dan klopt het ook wel. Ik weet niet of u wel eens in de bergen bent geweest, wij wel. En als je een beetje hoog komt in een hoofdstuk in de berg, dan zie je vaak dat mensen zo'n stapel stenen op elkaar hebben gebracht. En als ik dan met Christen naar boven kom, het eerste wat hij dan vraagt is, waarom hebben mensen die stenen neergelegd? He, zo'n stapel stenen, dat roept meteen die vraag op bij kinderen, van ja, waarom is dat zo? Nou, eigenlijk is het precies zo, hier in Jozef 4 eigenlijk al bedoeld, dat werkt zo. Vaak is het ook een middel om met elkaar over dingen te spreken. Er is toch ook wat gebeurd voordat het volk Israël bij deze plek gekomen is, en voordat ze eigenlijk aan die steen kunnen gaan denken. Want als het gebeurt, dan staat het volk Israël op het punt het land Kanaan in te gaan. Die lange belofte die eigenlijk vroeger al voor meer dan 400 jaar aan Abraham was gegeven in Ur der Chaldeeën gaat eindelijk in vervulling. Israël staat op het punt het land Kanaan in te gaan en het zal Israël heten. Het volk Israël heeft dan het een en ander achter de rug. Ze hebben grote zegeningen achter de rug, maar ook dingen die, ja, zou bijna zeggen, ja, vloek is misschien te zwaar, maar wel straf en dingen die niet goed gegaan zijn. Grote zegen. Denk maar eens van, ze staan daar onder andere omdat God heeft ingegrepen in het leven van Mozes en dat hij die slagpartij in Egypte heeft overleefd. Ze staan daar omdat God voor gebeden heeft verhoord. Zo begint namelijk Exodus, dat God de gebeden die Israël omhoog geroepen heeft, gehoord heeft. Ze staan daar bij de Jordaan omdat 10 plagen aan Egypte gegaan zijn. Een vloek voor Egypte, maar een zegen voor het volk Israël. Ze staan daar omdat God hen bevrijd heeft. Ik heb jullie bevrijd uit het land van Egypte. Zij mochten de uittocht meemaken. Ze staan daar omdat God hen door de Schelfzee heen heeft gebracht. Toen ze net de uittocht hadden meegemaakt en dachten eigenlijk in de val te lopen, was het geen val, maar was het juist de redding toen ze door de Schelfzee heen mochten en het Egyptische leger verdronk. Wat een zegen hoe ze door de woestijn heen gelopen zijn. Steeds onder de aanwezigheid van God. God ging in een wolklom en een vuurklom hen voor onder Gods leiding. Ze staan daar met de regels van God. Ze kregen daar in de woestijn, in de Sinaï-woestijn, de 10 geboden van God. Een zegen tot op de dag van vandaag. Ze staan daar omdat God doorgegaan is. Weet wel, het volk Israël was ongehoorzaam in de woestijn. Op een gegeven moment zegt God zelfs tegen Mozes, dan ga jij maar met hen het land in. En daar komt ook onze visietekst vandaan. Als Mozes dan zegt van, als God niet met ons meegaat, laat ons van hier niet optrekken. En God zegt, oké, als jullie dat dan per se willen, dan zal ik met jullie meegaan. God gaat door. Ze staan daar omdat dat God hen voorzien heeft van voedsel en drinken in de woestijn. Meer dan 40 jaar. Ze staan daar omdat hun kleding en schoeisel niet versleten zijn, maar ze steeds weer konden dragen. Ze staan daar omdat God is neergedaald. Ze hebben de zegen van het tabernakel meegemaakt. Ze hebben de zegen van Gods bescherming tegenover allerlei volken meegemaakt. Ze hebben de trouw van de levieten gezien. Het geloof van Jozua en Caleb. En nu opnieuw, en toch anders weer een doortocht, niet door de Schelfzee, maar door de Jordaan. Wat een zegen heeft het volk meegemaakt, dat ze daar zo bij de Jordaan staan. Wat heeft God hen toch allemaal gegeven? Er zijn ook dingen misgegaan. Het meest bekende is natuurlijk het gouden kalf, dat ze hebben gemaakt en vereerd. Maar denk ook aan het mopperen, of zoals in de oude vertaling staat, het murmureren, wat God zo zeer heeft gedaan. Of het terug willen naar de vleespotten van Egypte. Of wat mij altijd het meeste zeer doet bij het gouden kalf, dat ze gezegd hebben van, hé, dit gouden kalf heeft ons gered uit Egypte, hè? De ontkenning van de Heer. Of het ongeloof van de 10 verspieders en van het volk. Denk aan de straf met de slangen en 40 jaar langer in de woestijn dan eerst gepland was. En nu staan ze daar. Bij de Jordaan. Nu gaat het gebeuren. Nu gaan we het land niet in. En nu roept in opdracht van de Heer Jozua 12 mannen op. Uit elke stam 1. En dat is mooi. Omdat God daarmee eigenlijk via deze groep eigenlijk het hele volk erbij betrekt. God had ook tegen Jozua kunnen zeggen, jij moet een paar stenen eruit pakken en daar neerzetten. Nee, het hele volk, elke stam moest erbij betrokken zijn. Iedereen moest zich eigen verantwoordelijk voelen vanuit het volk Israël, van dat hij daar ook een steen neer mocht leggen. Het hele volk moest erbij betrokken zijn. Ze moeten een steen oprapen uit de Jordaan waar de priesters staan en waar de tabernakel staat. En dat moeten ze aan de kant leggen. En Jozua moet de stapelstenen neerzetten in het midden van de Jordaan. Twee tekenen van wat God gedaan heeft. Het volk Israël gaat namelijk een nieuwe fase in hun leven en in hun geschiedenis. Voor het eerst zullen ze hun eigen land krijgen, zolang beloofd. Het begin van het eigen land en ook het einde van de Kanaanieten. De ongerechtigheid is vol. 12 stenen moesten er neergelegd worden. 12 stenen om tot een gesprek te komen. En het begint eigenlijk al meteen. Het hele volk is er dus bij, dus ook de kinderen. En je hoort de kinderen eigenlijk misschien wel vragen. Waarom lopen we niet door? Waarom stoppen we? En waarom blijft die tabernakel nou in het midden van de Jordaan staan? En waarom gaan grote mensen stenen verzamelen? Dat doen toch kinderen? Wat zullen we nou krijgen? En de ouders, die moeten het daar al uitleggen. En ik kan me voorstellen, deze eerste generatie, die kinderen die daarbij hebben gestaan, die zullen dat moment nooit vergeten zijn. Moet je eens indenken, als die oud geworden zijn en open geweest zijn. En misschien dan met hun eigen kleinkinderen staan en die kleinkinderen aan opa vragen, opa, waarom liggen die stenen daar? Nou, opa zegt, nou heb je even, dan kan ik je nog wel wat vertellen. Heel wat te vertellen. Die stenen komen uit het midden van de rivier. En je hoort de kinderen al vragen, hoe komen ze aan de kant, opa? En opa ziet het zo weer voor zich. Spannende dag. De gouden ark hield het water tegen. En toen liepen we allemaal aan de overkant, dwars hierheen. En we kregen niet eens natte voeten. En 12 mannen uit elke stam 1 hebben toen uit het midden van de rivier allemaal een grote steen meegenomen. En hier neergelegd als een monument. Een herinnering. Een bijzondere dag. Zodat we niet vergeten wat God voor ons heeft gedaan. Praten over Gods daden is een opdracht. Dat zien we heel duidelijk in vers 6, we hebben het net gelezen. En het is opvallend, later, bijna aan het eind van het hoofdstuk, daar met het hele hoofdstuk ook uitgelezen, in vers 21 en 22, wordt die opdracht nog een keer herhaald. Tot twee keer toe wil God het hen doordringen, dat het praten over Gods opdracht, over Gods daden, een opdracht is. Praten over Gods daden. Dat is een opdracht in het oude Israël. En het is opvallend, dat is niet speciaal een taak voor de leraren. Niet een hobby voor mensen die goed kunnen vertellen. Niet een extra bijverdienst voor mensen met misschien bijzonder geestelijke gaven. Maar het praten over Gods grote daden is een opdracht voor iedere vader en moeder. Voor iedere gelovige. En volgens mij, als we die opdracht hier lezen, is dat niet alleen een opdracht voor Israël, maar voor iedereen die gelovig is. Om te praten over Gods grote daden. En we kunnen hier een voorbeeld aannemen voor het teken wat God hier neerzet. En dan is ook de vraag, wat heeft God nou in jouw leven gedaan? Als je kinderen zullen vragen wat het betekent, dan moet je het ze vertellen hebben gelezen. En het is niet de enige keer in de tijd van Jozua dat God hen deze opdracht geeft aan zijn volk. Ik heb het gebladerd. Ik kom erop dat ongeveer 7 keer die opdracht terugkomt. Geen onbelangrijke opdracht dus. Maar een kern voor Gods volk. Vertellen over Gods grote daden. En misschien zeg je wel, ja, maar niet in elke generatie, niet in elk leven, niet in mijn leven, doet God zulke wonderen. Niet iedereen wordt ooggetuige van Gods ingrijpen. Maar dat is niet alleen iets in onze tijd, dat is ook in de Bijbelse tijd. In de Bijbelse geschiedenis gaan soms ook eeuwen voorbij zonder dat we horen van een rechtstreekse ontmoeting met God. En daarom juist is het van groot belang om die geschiedenis van God door te vertellen. Om het besef levend te houden dat er een levende God is. Om de hoop sterk te houden en onze oriëntatie op Gods woord. Om de motivatie op peil te houden om in liefde en trouw te blijven leven en te vertellen over Gods grote daden. En bedenk maar eens, als wij als gelovigen niet praten over Gods daden, wie doet het dan? Is het dan alleen een opdracht voor de zondagsschool? Voor de jeugdleiding? met alle respect voor wat jullie doen, maar daar moeten we niet op laten aankomen. Dat is mooi dat ze het doen, maar daar moeten we niet op laten aankomen. Het begint allemaal in ons eigen leven, of je ouder bent of niet. We zijn allemaal ertoe geroepen. Die verantwoordelijkheid hebben we allemaal naar de kinderen, maar ook naar belangstellenden. Mensen die zo voorbij komen en iets willen weten. Naar elkaar. Er ligt een opdracht om te vertellen voor ons allemaal. Er ligt een opdracht om te vertellen over Gods daden. En dat kan, volgens mij, alleen in een persoonlijk verhaal. En er zit niet zo'n groot verschil tussen Gods daden in de Bijbel en mijn persoonlijke ervaring. Het is niet het een of het ander, maar juist beide. En we moeten proberen juist de dingen die God in ons leven heeft gedaan, juist te verbinden ook met de Bijbel. Dat maakt het juist herkenbaarder. Als je bijvoorbeeld aan je kinderen, of misschien wel een vriend of vriendin, of misschien een belangstellende vertelt hoe God jou in een bepaalde situatie voor je heeft gezorgd, dan kun je daarna laten zien dat het niet zomaar toevallig is, maar dat God dat in de Bijbel beloofd heeft. Hoe veel verschillende plekken dat gezegd heeft. Als je aan iemand vertelt van dat je gemerkt hebt hoe God je troost, dan kan je zeggen, ja, maar dat staat al in de Bijbel. In Openbaring hebben we kunnen lezen dat God zelf de tranen van onze ogen afwist. Zo kan je allerlei verschillende verbindingen zelf maken. Als we daarom vertellen over Gods daden in het verleden, dan is het ook geen geschiedenisles wat we meegeven, hoe mooi ook geschiedenis is. Maar als we alleen vertellen over Gods daden in het verleden, dan gaat het om een levende werkelijkheid, omdat we daar vertrouwen uit halen, dat we geloven dat God nog steeds dezelfde is in ons leven vandaag. En dat hij ook zo in ons leven kan ingrijpen. De kinderen van Israël moesten het leren zeggen. De Heer heeft ons bevrijd uit Egypte. Ook al waren ze toen nog lang niet geboren. De Heer heeft voor ons de Jordaan drooggelegd. Ook al was het al eeuwen geleden. Hun persoonlijke geschiedenis is verbonden met Gods daden van vroeger. En we hebben ook iets moois te vertellen. We hebben toch iets ontzettends moois te vertellen met elkaar. Het is een opdracht om te vertellen van Gods daden. En dat lukt ons als we erop letten en ontdekken hoe God op zoveel verschillende plekken aanwezig is. En als we dat merken in ons leven erop zien, dan zien we dat zoveel moois te vertellen we. Iets van Gods bevrijding, iets van Gods zegen, iets van Gods toekomst. Ik geloof dat we allemaal wat te vertellen hebben. U moet ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer. Dat is vertaald dat Israël verteld moest worden als de intocht in het beloofde land te sprake kwam. De ark van het verbond met de Heer. Het is de ark die de doortocht naar het beloofde land mogelijk maakt. Of beter gezegd, het is God zijn genadige aanwezigheid die zijn volk naar het land bracht. We moeten vertellen van Gods daden. En vertellen van Gods daden is spreken van de genade van de Vader. Vertellen wat God in je leven gedaan heeft. Is een lofzang op Jezus Christus, onze redder. Delen van wat je van God hebt ontvangen. Delen van de aanwezigheid van zijn Heilige Geest. Dan klinkt er iets bijzonders in onze verhalen door. Iets moois. Iets van God. En we hebben vragers nodig. Zoals ik het zei, als ik met Christian de berg oploop en hij vraagt aan mij, Fatih, wat betekenen die stenen? Zo moeten je kinderen ook vragen stellen over het geloof. En God roept zelf, roept de vraag op. Hij zet die stenen neer om ons vragen te laten stellen. En als je God wil leren kennen, dan moet je een vrager worden. En moeten ze niet wegstoppen, niet lastig vinden. Ook al weten we soms geen enkel antwoord erop, vragen stellen is goed. De vragen van kinderen zijn groot waard. Als onze dochter vraagt van onze zoon, van waarom gaan we op zondag niet naar de supermarkt? Wat betekent zegenen? Of als een van je kinderen vraagt, wie was Jozua ook alweer? Of waarom gelooft de buurman niet aan de Heer Jezus? Het zijn lastige vragen, maar wel vragen om goed dat ze gesteld worden om met elkaar te spreken. Of misschien wel ook als volwassenen. Misschien wel de vraag is, ja dat wil ik wel, maar hoe moet ik dan christelijk omgaan met die vervelende collega morgen weer? Of hoe blijf ik overeind in alle verwachting die mensen van mij hebben? Hoe houd ik aan God vast nu ik zo'n zware weg van ziekte en pijn moet gaan. Blijf vragen. Weet je, daarom kan een ander ook vertellen en kunnen we samen God ontdekken. Weet je, de een spreekt misschien wel vrijmoediger dan de ander. Maar dat neemt niet weg dat ik geloof dat iedere gelovige toch een verteller is. Je bent een getuige van Jezus. Als je gelovig bent, heeft God iets in je leven gedaan. Dat kan iets korts of iets langs zijn. In die zin ben je dan ook een monument. Een monument van Gods genade. En momenten vragen om vragen. Daar zijn ze voor, zodat het verteld kan worden. En daardoor, juist als we met elkaar gaan vertellen, dan gebeurt er iets. Dan gaan we samen met alle heiligen, zo zegt de Bijbel dat, met alle christenen, steeds meer ontdekken van de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte van de liefde van Jezus Christus. Misschien wel de eerste opdracht die ik aan jullie zou willen meegeven is, vraag elkaar bij de koffie, wat heeft God nou aan jouw leven gedaan? Misschien was die vrijmoedigheid zo meteen bij de koffie aan je broer of zus vraagt, wat heeft God nou in je leven gedaan? Maar ook concreet naar de komende week en de komende tijd voor jezelf. Een paar vragen die ik jullie mee wil geven. Wat zijn nou jouw stenen tot nu toe? Kijk, het volk Israël moest 12 stenen neerleggen als een teken van wat ze God al gedaan heeft. En nu dat ze door het water heen gaan om vragen gesteld te worden. Maar wat zijn nou de stenen tot nu toe in je leven? En met welke stenen ga je bouwen? We hebben vorige week met legostenen gebouwd, dat was het bouwen aan de kerk. Maar met welke stenen ga jij nou in je leven bouwen? En wat zijn onze gemeenschappelijke stenen? Dankbaar wat stenen. Even, ook zie ik me al eens laten zien. Met welke stenen bouw je nou? En wat doe je dan nou mee? Misschien wel eens een van de eerste stenen die je misschien kan vertellen is van waar je gelovig bent, omdat je gelovige ouders hebt gehad. Wat een zegen was. Misschien kan vertellen hoe je vader of moeder je steeds over de Heer Jezus heeft verteld. Of misschien wel eens een van de eerste stenen waarmee je bouwt is hoe gelukkig was dat je naar de kerk kwam. Wat een fijne zondagschooltijd je hebt gehad. Maar soms zijn er ook stenen in je leven waar je op bouwt die misschien helemaal niet zo mooi waren. En die moet je niet wegstoppen, misschien moet je die juist ook laten zeggen van, weet je, mijn man die is wel in de kerk opgegroeid, mijn vader is wel in de kerk opgegroeid, maar ik niet. Ik ben helemaal ongelooflijk opgegroeid en ik heb dat gemist. Ik heb pas later eigenlijk ontdekt wie de Heer Jezus is en het is een gemis geweest. Maar daar kan je ook over spreken met elkaar. Dus al eerst heb je spreek over de stenen die God al in je leven heeft neergelegd. Maar denk ook de komende tijd hoe wil je verder bouwen in je leven met je stenen? Welke stenen wil je verder bouwen? Blijf je mopperen op de kerk of ga je bouwen aan de kerk, zoals we vorige week met elkaar hebben gesproken? Ga je steeds boos worden op je kinderen? Dat hoort er ook bij. Of ga je je kinderen ook zegenen en van hen houden? Waarmee ga je bouwen? Ga je aan God toewijden of stel je het maar steeds uit? Niet voor niets krijg je ook steeds, als iemand gedoopt wordt, van Jaap Smit ook altijd, een witte steen met de naam waar, ook daarover kan je spreken. Misschien ligt hij nog wel op je nachtkastje of ergens verbogen. Misschien is het ook wel eens tijd om vandaag een keer dat steentje te pakken en aan je kinderen te laten zien of iemand anders in huis. Maar weet je nog waarom ik deze steen heb? Misschien wel ook tegen jezelf. Waarom ben ik me aan mijn leven toegewijd? Israël werd de opdracht gegeven om van die stenen neer te leggen en te zetten, zodat de kinderen met elkaar over gaan spreken. Daarom ook voor jullie die opdracht. Met welke stenen ga je bouwen? Wat zijn je stenen tot nu toe? Durf je erover te spreken? Praat erover. En voor elkaar, met elkaar ook. Wat zijn onze gemeenschappelijke stenen? Waarmee bouwen wij, zoals we vorige week hebben gedaan? Praat met elkaar. Want dat is de opdracht van God. Hij zet die steen neer om ons juist een aanleiding te geven. Om met elkaar over te spreken. Wat God in ons leven heeft gedaan. En ik kan je één ding zeggen. Als we dat met elkaar gaan doen. Dat is zo'n verrijking in ons leven. Want ik ben ervan overtuigd. Ik ken heel wat van jullie best wel goed. Maar dat er allemaal in jullie leven. Nog zulke mooie en rijke verhalen zijn. Van wat God in je leven heeft gedaan. Dat het een grote zegen is. Om elkaar mee te bemoedigen. En van elkaar te horen. Wat heeft God in jouw leven gedaan? praat erover. Amen.